Onze hulp en onze verwachting is van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met het zingen van Psalm 100, de versen 2 en 4. De Heer is God, erkent dat Hij ons heeft gemaakt en geen zus wij tot schapen die Hij voedt en wijdt, een volk tot zijn dienst bereidt. En want goede tieren is de Heer, zijn goedheid eindigt nimmer meer. De versen 2 en 4 van Psalm 100. Na de geloofsbelijdenis zingen wij van Psalm 22 het tweede vers. Ik erken nochtans, gij zijt heilig Heer op, u stond vast der vaderen betrouwen. Psalm 22, het tweede vers na de geloofsbelijdenis. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen doen wij vanmiddag belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, door in te stemmen met de woorden van de 12 artikelen, de apostolische geloofsbelijdenis, en een ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Zoeken wij het aangezicht van onze God in gebed en vragen we hem om zijn zegen over deze dienst van het woord. Laten wij bidden. Almachtige en eeuwige ontfermer, barmhartige Vader in de Heere Jezus Christus. Wij danken u dat u ons op deze zondag in de lijdenstijd opnieuw als uw gemeente samenbrengt in uw huis. We hebben gezongen over het volk Israël, dat u diende in de tempel. Daar werden de offers gebracht. Daar werd de dienst der verzoening volgehouden. En vanuit die dienst der verzoening ontving men de zegen. En nog bouwt u uw tempel. Dat is uw gemeente. Het lichaam van de Heer Jezus Christus. Hij is het hoofd. En wij komen bijeen in zijn naam. En wij danken u dat ons het geschenk van uw gemeente gegeven wordt tot op de dag van vandaag. Wij mogen beseffen dat wij staan in een reeks van generaties. Velen van ons hebben uw woord van huis uit meegekregen. Zo hebt u het spoor van uw trouw getrokken. En op ons, de huidige generatie, rust de verantwoordelijkheid en de roeping om het door te geven aan degenen die na ons komen. opdat zij op u zullen vertrouwen, Heere God. Opdat zij van u zullen afhangen, Heere Jezus Christus. U die ons gekocht hebt met de dierbare prijs van uw bloed. Aan wie wij toebehoren met lichaam en ziel voor tijd en eeuwigheid. En wat is het mooi als ook wij getuigen van de trouw die u geeft. Dat wij bij u hebben aangeklopt om hulp. Vol vertrouwen en dat u ons hebt bijgestaan. Als wij samenkomen als gemeente, oefenen wij ons in het allerheiligst geloof. En wij bidden u, wilt u zo vanmiddag bij ons zijn. Opdat wij gesterkt worden in vertrouwen. En als het vertrouwen van ons leven misschien kwijnend is of dreigt weg te zakken, bidden wij u, betrek ons er opnieuw bij. Doe weer ontvlammen wat misschien enigszins smeult. En wilt u geven dat wij in deze dienst teerkost krijgen voor onderweg. Want de zondag gaat weer voorbij. En dan volgt de week die komt. Dan staan wij weer in allerlei verbanden. Wilt u geven dat we het getuigenis van u niet zullen schamen. Maar dat ze het weten mogen. Dat wij bij u zijn geweest toen wij ons voegden bij de gemeente. Het ontroert ons als wij ons geloof belijden dat wij niet alleen niet de eerste zijn die dat doen. Velen zijn ons voorgegaan. Maar we zijn ook verbonden met de wereldkerk. Er zijn vele christenen over het rijk der aarde. Allerlei natie, tong en taal. Die hoog opgeven van u. Die uw naam belijden. Zo bent u, Heilige Geest, aan het werk. En wij bidden u, wilt u in ons midden zijn. Als wij ons gezet hebben om te luisteren. Is voor moderne mensen zeker niet de makkelijkste taak. Er komen zoveel impulsen op ons af. Zoveel indrukken. Zoveel woorden. Zoveel beelden. Maar wij bidden u, maak zelf ruimte voor u in ons hart en leven. En wilt u ons bezielen als wij spreken mogen in uw naam? De verkondiging van uw woord vertrouwt u aan mensen toe. Maar alle dienaren van het woord moeten erkennen dat zij hun beperkingen hebben. Ook dat zij zondige mensen zijn. En toch, het behaagt u om van hen gebruik te maken. En we bidden u, wilt u dat ook laten gebeuren in deze dienst, opdat uw gemeente wordt opgebouwd. Opdat wij wassen en toenemen in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. Wij bidden u, wilt u zijn met allen die ook met ons verbonden zijn. Sommige mensen kunnen niet naar de kerk vanwege gebreken, vanwege hun hoge ouderdom, maar kunnen toch afstemmen op deze dienst. Wij bidden u, Heere God, wilt u met hen zijn en geven dat uw woord ook overkomt. En wij bidden u voor hen die misschien door de omstandigheden gedwongen later deze week de dienst zullen beluisteren of bekijken. Wees met hen. We denken aan hen. Want wij zijn de kudde door u zelf bijeengeroepen. De schapen horen uw stem. Heere God, wees ons nabij. Zie op ons in uw ontferming. Wij vragen het u uit genade om Jezus wil. Amen. Wij gaan de Heilige Schrift lezen, gemeente, en wel in het boek Ezechiël, het 34e hoofdstuk. Ezechiël 34. Wij beginnen te lezen bij vers 1 en lezen tot aan vers 17. volk Israël wordt in dit gedeelte, dat Bijbels beeld dat veel vaker voorkomt, vergeleken met een kudde schapen. En degene die het volk leiding geven, worden vergeleken met herders. Maar we zullen wel zien dat zij de nodige kritiek krijgen te verduren, want de herders hebben meer aan zichzelf dan aan de kudde gedacht. Ezechiël 34, te beginnen bij vers 1. Daar lezen wij in het woord van onze God als volgt. En des Heeren woord geschiedde tot mij, zeggende: mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël. Profeteer en zeg tot hen, tot de herders: alzo zegt de Heere, Heere, wee de herderen Israëls die zichzelf weiden. Zullen niet de herders de schapen weiden? Gij eet het vette en bekleedt u met de wol. Gij slacht het gemeste, maar de schapen weidt gij niet. De zwak sterkt gij niet en het kranke hield gij niet. En het gebrokene verbindt gij niet en het weggedrevene brengt gij niet weder. En het verloren zoekt gij niet, maar gij heerst over hen met strengheid en met hardigheid. Alzo zijn zij verstrooid, omdat er geen herder is. En ze zijn als het wild gedierte des velds tot spijze geworden, terwijl zij verstrooid waren. Mijn schapen dolen op alle bergen en op alle hoge heuvelden. Ja, mijn schapen zijn verstrooid op de ganse aardbodem. En er is niemand die ernaar vraagt. En niemand die ze zoekt. Daarom, gij herders, hoort des Heeren woord. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, zo ik niet. Omdat mijn schapen geworden zijn tot een roof. En mijn schapen al het wild gedierte des velds tot spijze geworden zijn. Omdat er geen herder is. En mijn herders naar mijn schapen niet vragen. En de herders weiden zichzelf, maar mijn schapen weiden ze niet. Daarom, gij herders, hoort des Heeren woord. Alzo zegt de Heere, Heere, ziet, ik wil aan de herders. En zal mijn schapen van hun hand eisen. En zal ze van het weiden der schapen doen ophouden. Zodat de herders zichzelf niet meer zullen weiden. En ik zal mijn schapen uit hun mond rukken. Zodat zij hun niet meer tot spijze zullen zijn. Want zo zegt de Heere, Heere, ziet, ik, ja, ik zal naar mijn schapen vragen. En ik zal ze opzoeken. Gelijk een herder zijn kudde opzoekt, ten dagen als hij in het midden zijn verspreide schaap is, alzo zal ik mijn schapen opzoeken. En ik zal ze redden uit al de plaatsen waarheen zij verstrooid zijn, ten dagen der wolken en der donkerheid. En ik zal ze uitvoeren van de volken. En ik zal ze vergaderen uit de landen en brengen ze in hun land. En ik zal ze weiden op de bergen Israëls, bij de stromen en in alle bewoonbare plaatsen des lands. Op een goede weide zal ik ze weiden. En op de hoge bergen Israëls zal een kooi zijn. Aldaar zullen zij nederliggen in een goede kooi. En zullen weiden in een vette weide op de bergen Israëls. Ik zal mijn schapen weiden. En ik zal ze legeren, spreekt de Heere, Heere. Het verlorene zal ik zoeken. En het weggedrevene zal ik wederbrengen. En het gebrokene zal ik verbinden. En het kranke zal ik sterken. Maar het vette en het sterke zal ik verdelgen. Ik zal ze wijden met oordeel. En de tweede schriftlezing vindt u in het evangelie van Marcus, het 14e hoofdstuk. De versen 27 tot aan 32. En dit gedeelte is ook de tekst van de preek. Marcus 14 vanaf vers 27. Daar lezen wij in het woord van onze God als volgt. En Jezus zeide tot hen: gij zult in deze nacht allen aan mij geërgerd worden. Want er is geschreven: ik zal de herders slaan. En de schapen zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. En Petrus zeide tot hem, of zij ook allen geërgerd werden, zo zal ik toch niet geërgerd worden. En Jezus zeide tot hem, voorwaar, ik zeg u, dat heden in deze nacht, eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, gij mij driemaal zult verloochenen. Maar hij zeide nog, des te meer al moest ik met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. En insgelijks zeiden zij ook allen. Tot zover de lezing van het woord van onze God. Zijn gemeente van de kerkraad, de volgende mededelingen voor u. Dinsdag 18 maart is de familie Gerrit en Maria Oost. Zij wonen Vorstenburg 2 in Tollebeek. Verblijd met de geboorte van een dochtertje en zusje die ze Ilse noemen. De derde collecte van aanstaande zondag is bestemd voor het onderhoudsfonds. En de collecten in deze dienst zijn als volgt. De eerste is voor de eredienst, de tweede collecte voor de schulddelging en de derde collecte voor de diaconie. Wij gaan zingen over de herder, de bekende psalm 23, de versen 1 en 2. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. En ik vrees niet, nee, schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. Dat is op een gegeven ogenblik wel de situatie van de discipelen. Psalm 23, de versen 1 en 2 zingen. Gemeente des Heren, wij zingen graag over de goede herder. Ik herinner mij dat we op de toenmalige lagere school, de tegenwoordige basisschool, in de tweede klas, naast de psalmen, dat lied al leerden. De Heer is mijn herder. En die woorden neem je een leven lang mee. En de kinderen van nu zingen op de clubs, en ik weet niet, mogelijk is hier ook een vakantiebijbelweek, Jezus is de goede herder en ze zingen het uit volle borst. Het is natuurlijk ook een prachtig beeld, roept een heel warm gevoel bij ons op. Als kind kreeg je al in de kinderbijbel naar die ene plaat van de gestalte van de Heer Jezus Christus met een lam op zijn schouder. Want hij is het die de gemeente als een kudde bijeenbrengt. Dat deed hij lang geleden. Het is klein begonnen. Hij riep 12 mensen om discipelen te zijn en om later apostelen te worden. De uitgezondenen. Ze volgden hem als schapen en ze leken wel wat op die dieren. Schapen zijn kwetsbare dieren. Die hebben niet veel kracht bij te zetten, die kunnen zich niet verdedigen. En nog ingrijpender is het dat schapen ook niet de meest intelligente dieren zijn. En dat gold ook van de discipelen, ze begrepen de Heer Jezus vaak niet. Ze handelden soms heel eigenzinnig. Denkt u maar aan dat moment dat kinderen bij de Heer Jezus gebracht werden, maar dat de discipelen een geweldige obstructie vormden met hun grote handen en grote lichamen. Wat Jezus toren opriep, laat de kinderen tot mij komen. En soms waren ze in discussie over kwesties die eigenlijk helemaal niet toe deden, zeker in het Koninkrijk van God niet. Dan vroegen ze zich af wie van hen de meeste was, de belangrijkste. Ik zei u al, het is klein begonnen. Het was een kleine kudde. Maar die kudde is gaan groeien. Er kwamen na de 12 discipelen andere discipelen. Soms kwamen ze wat uit de stilte. Denkt u maar aan Nicodemus, aan Jozef van Arimathea. Denkt u maar aan die kring van vrouwen die er waren om hem te balsemen op Pasen, wat gelukkig niet door hoefde te gaan. En later na Jezus' hemelvaart zal een hele grote kring bijeen zijn in Jeruzalem. En na de uitstorting van de Heilige Geest op Pinkster gaat die kring alleen maar groeien. Hij is steeds groter geworden. Hij heeft zich uitgespreid over de hele aarde. En zo zijn wij vanmiddag ook hier. Als deel van de grote kudde van de Heer Jezus Christus. Hij is bezig. Zo zegt een van de belijdenissen, hij is bezig zich een gemeente te vergaderen tot het eeuwige leven. Ziet u zo hoog als u in de kerk bent? Dan moet je niet de kerkraad zien. Moet je niet de dominee zien op de kansel, al staat hij een beetje hoger dan de gemeenteleden om zichtbaar te zijn. Maar dan moet u de Heer Jezus Christus zien. Hij is bezig. Als een goede herder de kudde bijeen te roepen. Wij denken bij een herder misschien te veel aan een Nederlandse herder. Die in gezelschap van zijn hond de kudde wijdt. Die niet zoveel gevaar te duchten heeft. Of is dat de laatste tijd veranderd. Nu de wolf zijn rentree heeft gemaakt. Maar een herder in het Oude Oosten heeft een veel aangrijpender bestaan. Hij moet soms de strijd aangaan met wilde dieren die de schapen willen roven. Hij heeft zijn stok en zijn staf bij zich. Daar hebben we over gezongen met Psalm 23. Nou, die stok, dat is nog wat zacht vertaald, zou ik bijna zeggen. Daar staat een knuppel. Daar moet de herder de wilde dieren mee van de kudde afslaan. Er is gevaar om de kudde. Ze willen de dieren isoleren van de kudde. Want zo gaat het vaak, hè? Als een wild dier wil toeslaan, dan isoleert hij een zwak dier van de kudde. En dan is het dier letterlijk ten dode opgeschreven. En soms gaat de herder, hij gaat wel voorop, maar hij gaat door het dal van de schaduwen des doods. Moet ik denken aan twee hoog opgaande rotswanden. En dat corridor, die gang die daar doorheen loopt, is donker, is ook vochtig. Daar kunnen slangen zich verborgen houden. En daar gaat de herder soms met zijn kudde doorheen. En dat zien we in het Bijbelgedeelte dat we gelezen hebben in Marcus 14. Het eerste wat ik wil onderstrepen is dat de herder door het lijden heen moet. Dat beseft de Heer Jezus, want hij is die goede herder. Hij heeft het ontdekt in de omgang met het Oude Testament. Op het lijden zou het uitlopen. Telkens maar weer las zij in de omgang met het Oude Testament, en in het bijzonder ook met de psalmen, dat het de rechtvaardigen, de oprechten, Gods gunstgenoten, bepaald niet voor de wind ging. Ze ontmoeten juist veel tegenstand. En in het boek Jesaja staan de liederen van de lijdende knecht. Daar herkende hij zichzelf helemaal in. En als wij die liederen lezen, Jesaja 53, als je dat met de catechisanten bespreekt, dan zeg je: over wie gaat dit? Dan zeggen ze altijd: het gaat hier over de Heer Jezus Christus. En ook in het boek Zacharia was hij het tegengekomen. Woorden uit hoofdstuk 13 vers 7 worden hier aangehaald. Daar staat: zwaard, ontwaak tegen mijn herder. En tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere der Heerscharen. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden. Wonderlijk is het dat deze goede herder zo geslagen wordt. Er zijn heel wat vorsten in deze wereld die zich als een herder beschouwen, maar die dat bepaald niet zijn. Integendeel, zij worden niet geslagen, ze slaan zelf. Ze slaan soms wild om zich heen. Ze slaan iedereen uit de weg die voor hen een hindernis is. Waarom? Omdat het hen om zichzelf gaat. Ze willen macht. Ze ruimen meedogenloos tegenstanders uit de weg. We zien woorden uit Ezechiël 34 in vervulling gaan. Daar wordt gezegd over de herders: het zwakke versterkt u niet. Het zieke geneest u niet. Het gebrokene verbindt u niet. Het afgedwaalde brengt u niet terug. Het verlorene zoekt u niet. Maar u heerst met geweld en met harde hand over hen. En natuurlijk gaat dit in de eerste plaats over de geestelijke leidslieden van het volk Israël. Maar je kunt die toepassing ook wel maken over zovelen die regeren in deze wereld. Kort geleden een interessante, maar ook aangrijpende studie gelezen, dat er minstens in onze wereld zo'n 15 dictatoren zijn die werkelijk over lijken gaan. Maar dan de Heer Jezus Christus. Hij laat zich slaan. Denkt u maar aan degene die hem met vuisten zullen slaan, wordt even verder in het Marcus Evangelie beschreven. Denk er maar aan dat hij met spijkers aan een kruis werd geslagen. De spijkers die gingen door zijn handen en zijn voeten. Omdat hij er niet was voor zichzelf. Maar hij kwam om zich over te geven. Echte liefde eist niet, die denkt niet naar zichzelf toe. Maar echte liefde geeft. Geeft zichzelf uiteindelijk. En dat is in de diepste zin van het woord in hem waar geworden. In dat slaan komt de vijandschap van mensen voor de dag. Wonderlijk is dat toch. De Heer Jezus bracht het goede van zijn Vader. Hij bracht het goede van God. Goede woorden. Prachtige woorden. Belofte woorden. En hij deed goede daden, zijn wonderen, zijn tekens van het koninkrijk. Zelfs Pilatus was verbaasd, die vroeg aan het volk, maar wat heeft deze dan voor kwaad gedaan? Hij kreeg op die vraag geen antwoord. Ze wisten niets te noemen. Ze konden alleen maar herhalen wat ze al eerder geroepen hadden. Kruisig hem. Zelfs de woede van het volk keerde zich tegen hem. En zo komt heel veel zonde voor de dag. Zo komt eruit wat er in mensen zit. Dat is het aangrijpende van de lijdensgeschiedenis. En eigenlijk kijken wij telkens in een spiegel, hè? Want al die mensen die een rol spelen daarin, een onaangename rol, die hebben iets van u en van mij. Of het nou Herodes is, die op macht uit is. Of dat het nu gaat om Pilatus, die besluiteloos is. Of dat het nu gaat om Judas, die teleurgesteld is en ook wel gesteld is op geld. Of dat het nu gaat over die angstige Petrus. Of dat het nu gaat over de manipuleerbare massa. In al die gestalten in het lijdensevangelie herkennen wij iets van onszelf. De zonde komt openbaar die ook in ons zit. En er soms bij ons ook uitkomt. Kunt u zich voorstellen dat in de oude kerk de lijdenstijd een tijd was van boete en inkeer? Kijk eens naar wie je bent. En word klein voor God. Als God tot ons komt. Als Jezus mens wordt. Dan komt heel veel kwaad naar boven. De maskers vallen af. Het is een wereld die hem niet moet. En dat is aangrijpend. En we moeten nog een stap verder gaan. Want het zijn uiteindelijk niet de mensen die Jezus slaan. Het is zijn vader die hem slaat. Ik zal de herder slaan. Het is de Heere God die dat zegt. Hij laat het toe dat mensen dat doen. Hij grijpt niet in. Er is dus van meer sprake dan alleen maar menselijke vijandigheid. Het is de weg die de vader zijn zoon laat gaan. En zo, ik citeer weer even Jesaja, zo heeft de Heere God al onze ongerechtigheden, ik zou bijna zeggen, als een geweldige waterstroom, als een tsunami op hem doen aanlopen. Jesaja brengt het zo onder woorden, de straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Ja, echt, de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Wat ook opvalt in dit gedeelte is dat zonder herder er niets meer is wat de kudde bijeenhoudt. Dat blijft ook. De kring van de discipelen zal verstrooid raken. Als kaf worden ze alle kanten opgeblazen. Zonder herder zijn ze werkelijk nergens. Maar is het een totaal verwarde groep. Opgesloten achter dichte deuren. Zo komen we hen over een tijdje tegen. Op een gegeven ogenblik is het alleen nog maar de angst die hen bindt. Ze zijn bang voor hun eigen leven. Ze zijn in de opperste verwarring. De schapen gaan dus zonder de herder door een geweldige crisis heen. Er is geen overtuiging meer over. Het is ook wel eens goed om daar even bij stil te staan. Als de Heer Jezus Christus niet meer het middelpunt van ons denken is, dan heeft een gemeente geen enkele samenhang, geen enkele kracht. Er gaat niets van haar uit. Je komt het helaas ook tegen. Dat je je afvraagt, waar gaat het in bepaalde gemeenten eigenlijk nog om? Wat hoor je hier nog aan boodschap? En de gemeente verdwijnt langzamerhand. Verstrooide schapen. Ja, als het hart leeg is, als de boodschap van verzoening en opstanding, als de boodschap van Goede Vrijdag en Pasen niet meer gehoord wordt, niet meer verkondigd wordt, dan zijn we het centrale, dan zijn we waar het in wezen om gaat, ook totaal kwijt. Dan gaat het alleen nog maar over wat bijzaken. Zoals die heel hoog opspelen die een gemeente ook doen splitsen. Maar als de goede herder in het middelpunt staat, de goede herder die zijn leven gaf voor de schapen, dan is er samenhang. Het is wonderlijk, daar moest ik ineens aan denken. En na de uitstorting van de Heilige Geest, daar zijn we natuurlijk alweer een tijd verder, werden de christenen in Jeruzalem vervolgd. En ook zij raakten verspreid. Dat is ongeveer hetzelfde werkwoord als wat hier staat in de tekst. Maar het wonderlijke is dat ze allerminst lam geslagen zijn. Want waar ze ook komen, verspreid en wel, ze getuigen van de Heer Jezus Christus. Van zijn kruis en van zijn opstanding. En je moet maar eens opletten, al de pinksterpreken, door wie ze ook gehouden worden, zijn allemaal paaspreken. En er ontstaan gemeenten. Die boodschap heeft samenbindende kracht. Er ontstaat zelfs een gemeente in het ooit zo vijandige Samaria. Als gemeente moeten we ons daarop richten. Dat houdt ons bijeen. En in ons persoonlijk leven moeten we ons daarop richten. Ons hart kan verscheurd raken. Door alles wat wij horen. Door alles wat wij zien. We kunnen in de opperste verwarring terechtkomen. Maar ons leven vindt samenhang en harmonie in het geloof in de gekruisigde en de opgestane. Verenig mijn hart, staat in een van de psalmen, in de vrezen van uw naam. Het is net of dat hart in duizend stukken uiteen dreigt te vallen. En het valt uiteen als er niet een midden is. Waardoor het geconcentreerd raakt. Verenig mijn hart in de vrezen van uw naam. Maar we moeten ons, dat is het derde wat opvalt, niet door overmoed laten leiden. We horen hier Petrus praten. Hij heeft het hoogste woord. Of zij ook alle geërgerd werden, zo zal ik toch niet geërgerd worden, zegt hij. Met andere woorden, zijn liefde naar de Heer Jezus Christus toe zal nooit veranderen, zegt hij. Petrus gelooft heilig in zichzelf. Maar hij wordt gewaarschuwd. Hij zal geërgerd raken. Dat woordje geërgerd worden, dat kun je ook vertalen met aanstoot nemen aan. Dan moet je je voorstellen dat gebeurt, hè, als je met je voet tegen een steen terechtkomt. Nou valt dat voor ons wel mee. Wij hebben gesloten schoeisel aan onze voeten. Maar de oosterling, die liep op sandalen. En als je dan tegen een steen je voet stoot, doet dat zeer. En het doet nog eens extra zeer. Als je met je voet tegen een hele scherpe steen stoot, dan krijg je een wond tot bloedens toe. Nou, dat beeld gebruikt de Heer Jezus. Petrus zou aanstoot aan hem kunnen nemen. En het gebeurt ook. Hij wordt gewaarschuwd. Het spreekwoord zegt wel dat een gewaarschuwd mens voor twee telt, maar dat gaat niet op. Sterker, voordat de haan twee keer gekraaid zal hebben, zal Petrus hem drie keer verloochend hebben. Maar ook dat is tegen dovermans oren gezegd. Die woorden van Jezus dagen Petrus uit. Nog sterkere woorden in de mond te nemen. Al moest ik met u sterven, zegt hij. Zo zal ik u geenszins verloochenen. Petrus zegt dus niet alleen zal mijn innerlijke houding naar u toe, Heer Jezus, niet veranderen. Ik ben zelfs bereid martelaar te worden. Ik ben zelfs bereid mijn leven voor u te geven. En wat heel vaak gebeurt, dat gebeurt ook hier. Als iemand heel sterk een bepaalde mening neerzet, dan gaan anderen daarin mee. Want niet zo heel veel mensen hebben een eigen mening. Ze praten vaak mee en met diegene die zijn standpunt het meest overtuigend neerzet. En de discipelen volgen Petrus in zijn stelligheid. En insgelijks zeiden zij ook alle. Ja, we weten allemaal dat van Petrus' grootspraak niet veel is terechtgekomen. Hij leek de meest dappere te zijn. Maar dat was hij in dit vertrouwde gezelschap. Maar als dit vertrouwde gezelschap er niet meer is en hij in een heel ander gezelschap terechtkomt. En als hij wat kritische vragen krijgt van een eenvoudig dienstmeisje. Dan ontkent hij dat hij Jezus kent. Ik ken hem niet. En dat valt niet zomaar uit zijn mond. Want hij herhaalt het daarna nog eens twee keer. Wonderlijk eigenlijk. Er is nog helemaal geen sprake van levensgevaar. En met Jezus sterven, dat was niet aan de orde, maar daar is ook niets van terecht gekomen. Zijn overtuiging is totaal uit hem weggegleden. En hoe is het met die anderen die Petrus bijvallen gegaan? Nou, Judas is een verrader geworden, dat weten we. Dat wordt in het evangelie nog redelijk uitvoerig vermeld. Maar over de 10 anderen wordt niet veel meer gezegd dan dat zij vluchtten toen het erop aankwam. Ze vielen met hun stelligheid allemaal volkomen ondersteboven. Als we het over de discipelen hebben, zien we elkaar ook in een spiegel. En met ons kan ook gebeuren wat met Petrus gebeurde. Ik moet denken aan zoveel bezoeken die ik gebracht heb aan mensen die terechtgekomen waren aan de rand van de kerk. Of die zich zelfs wilden laten uitschrijven. En dan vroeg ik aan hen, ik had in de kerkelijke administratie gekeken. Maar u hebt toch ooit belijdenis gedaan? U hebt toch ooit vooraangestaan in de kerk? U hebt uw ja-woord toch gegeven aan de drie-enige God. Waar is die overtuiging gebleven? Ik kreeg op die vraag vaak geen antwoord. In het gesprek hoorde je wat er gebeurd was. Ja, ze hadden onkerkelijke vrienden. En die oefenden ook wat invloed op en uit. En ze hadden een drukke baan. Die hen erg bezig hield en de zaterdag ging ook nog met van alles heen. En ze waren blij dat ze eens één dag in de week vrij hadden. Het kwam er niet meer toe om naar de kerk te gaan. Probeer het nog eens en leest u dan de Bijbel nog in de hoop daar een positief antwoord op te ontvangen. Nee, dat doen we ook niet meer. Luistert u dan nog naar een christelijke omroep als u thuis bent en de kerkdienst laat zitten, nou ja, als het zo eens een keertje uitkomt. Je ziet eigenlijk hoe de overtuiging wegglijdt uit het leven. En dat het op een gegeven ogenblik dan ook helemaal stopt. Er voltrok zich een verandering in deze mensen langzaam, maar zeker. Ja, geloof dat niet gevoed wordt, dat sterft. En een van de oorzaken is, als wij het besef hebben, het gevoel hebben alleen te staan. Dat er niemand om ons heen is die ons bijvalt, die ons versterkt, die ons bevestigt. Daarom is het ook dat wij de gemeente zo nodig hebben. Je kunt niet geloven in je eentje. De belijdentocht hebben we vanavond ook, vanmiddag, het is 5 uur dienst, vanmiddag ook gedaan. We spreken toch uit met de 12 artikelen te geloven in de gemeenschap der heiligen. Dat is de gemeenschap die de Heilige Geest bijeenroept. We hebben elkaar ook nodig. Een kerkdienst noemden ze vroeger wel een godsdienstoefening. Ja, we worden hier getraind, we worden hier geoefend. En het is misschien ook zaak dat als we thuis zijn nog weer eens met elkaar praten over dat wat we gehoord hebben. Want alleen houden we het niet vol. En daarbij kan nog wat anders komen ook. Namelijk dat wij alleen maar geloof hebben als de omstandigheden gunstig zijn. Dat noemde iemand een aangekleed geloof. Een geloof dat zich niet richt op de Heer Jezus Christus alleen, op zijn verzoenend werk, op zijn opstanding. Maar dat van hem wel verwacht dat we de ene na de andere zegen ontvangen, financieel en wat gezondheid betreft. En dan zeggen we, wat is hij toch goed? En we bedoelen uiteindelijk niks anders te zeggen dan, wat hebben wij het toch goed? En als er dan een kink in de kabel komt en de dingen tegen gaan zitten, dan is ineens alles verdwenen. Welke ontwikkeling maakt u mee? Geestelijke groei? Of achteruitgang? Wat noemt de Hebreeënbrief verachteren in de genade? Dan zegt u, maar die vraag is toch niet relevant? Want wij zitten hier toch. Wij zijn toch trouw aan de gemeente van de Heer Jezus Christus. Over ons hoeft u niet zo in de zorg te zitten. Maar zeg dat nou niet te makkelijk. Ons denken verandert niet van het ene op het andere moment. Dat gaat vaak in de weg der geleidelijkheid. Zelfs in de geschiedenis van Petrus' verloochening gaat het, om het zo eens te zeggen, van kwaad tot erger. En het is heel moeilijk als wij het gevoel hebben, het besef hebben alleen te staan om de geloofsovertuiging vast te houden. Kijk, wij hebben in Nederland, laten we eerlijk zijn, niet te maken met een grote vijandigheid. Je hoeft niet bang te zijn als je naar buiten gaat uit deze kerk gearresteerd te worden. Je hoeft niet bang te zijn om door een stel soldaten waar Peter zo bang voor was te worden mishandeld. Maar waar wij wel mee te maken hebben is met onbegrip. Zelfs politici van naam zeggen dat we onze godsdienstige overtuiging maar binnenshuis moeten houden. Dat is een totaal onbegrip van wat dat christelijk geloof uiteindelijk is. Die zit niet in je huis. En die zit in je hart. En je hart neem je ook mee als je naar buiten gaat. Maar het besef dat wij een vreemde eend in de bijt zijn, kan wel eens aan ons gaan knagen. Misschien niet hier. In Urk, toen ik aankwam rijden, zag ik een heleboel kerkgangers lopen in verschillende richtingen. Het is mooi dat het er is. Maar je kunt morgen, wel binnen een mum van tijd, in een heel geseculariseerde omgeving terechtkomen. En sta je dan nog voor je overtuiging? Gebondenheid aan de Heer Jezus Christus kan wegraken in ons leven. Want dat is toch eigenlijk wat hier gebeurt. Petrus snijdt de band totaal door. De Heer Jezus spreekt deze woorden ook uit om ons te waarschuwen. Wees op je hoede. Blaak niet van zelfvertrouwen. Maar blijf een afhankelijk mens. We zingen wel met Psalm 119 in de morgendienst na de lezing van de 10 geboden. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paan ten leidsmans trekken. Ik hield dan uw wet. En dan komt het. Dan leefde ik onbevreesd. Dan zou geen schaamte mijn aangezicht bedekken. Is het zo belangrijk om daaraan vast te houden? Ja, dat is het. Want in ons leven valt de beslissing wie wij nou eigenlijk zijn. Het gaat er toch om dat wij met de Heer Jezus Christus verbonden zijn en blijven. Want Hij is het die de opstanding en het leven is. Als we ons van Hem losmaken, dan valt ook onze opstanding om en ons leven. Ik moet bij die zelfverzekerdheid van Petrus ook ineens denken aan de situatie waarin we nu zitten. We zijn in het westen van Europa sinds de 70 jaren eigenlijk heel zelfverzekerde mensen geworden. We hadden alles, zo dachten wij, wel onder controle. We hadden de dingen naar onze hand gezet, we waren welvarend. En toen ineens brak corona uit. Ineens viel heel veel zelfverzekerdheid om. We waren bang en angstig. Ook ik was bang om op bezoek te gaan in een huis waar iemand was overleden aan corona. Ik heb me moeten vermannen en ben uiteindelijk toch dat huis binnengegaan. Met veel vrezen en beven, eerlijk gezegd. En wij ervaren nu steeds meer dat deze wereld vol dreiging is. Het woord oorlog valt weer. We dachten dat we dat wel in het vergeetboek konden schrijven. Maar het is volop actueel. We moeten ons gaan herbewapenen. En een digitale oorlog is al lang aan de gang. Zomaar worden systemen platgelegd en een handelsoorlog is aanstaande. Weet u wat tegenover zelfverzekerdheid staat? Het gebed. Als het over de Heilige Geest gaat. De wijze waarop God in ons werkt. Kijk het maar na. Al die liederen over de Heilige Geest zijn uiteindelijk gebeden. We mogen komen tot God in de volledige afhankelijkheid. De smeekbeden. Om staande te kunnen blijven. De Heer Jezus, de grote herder der schapen, is ons daarin toch ook voorgegaan. Hij bracht soms een hele nacht op een berg in gebed door. Ons gebedsleven, laten we maar eerlijk zijn, steekt daar toch vaak heel schraal bij af. En apostel Paulus, we zouden zeggen, dat is toch een man met een reuze overtuiging geweest. Hè? Een krachtdadige bekering meegemaakt, geroepen door de Heer Jezus Christus zelf. Die zegt ergens, hulp van God verkregen hebbende, sta ik tot op deze dag. Ook deze man, toch een grote in het Koninkrijk van God, besefte. Dat hij zich niet staande kon houden. Als de Heilige Geest niet in hem werkte. Hij besefte hoe hard hij die hulp nodig had. Wij blijven staande. Niet in zelfvertrouwen. Maar in vertrouwen op God. En nu het laatste. Maar toch ook alweer het mooiste in deze geschiedenis. Deze herder blijft herder. Wat wil een herder liever dan de kudde weer bij elkaar brengen? En dat blijkt ook hier. De Heer Jezus zal die verstrooide kudde uiteindelijk toch weer bij elkaar brengen. Het gaat dan wel door het dal van de schaduwen des doods heen. Hij zelf gaat door de dood heen. En die donkere schaduwen vallen wel op zijn discipelen. Maar hij komt er wel doorheen. En na zijn opstanding gaat hij naar Galilea, de provincie in het noorden. Daar was het ooit begonnen. Daar gaat hij nu ook verder. En na de opstanding mogen de vrouwen zeggen tegen de discipelen dat hij hen daar naartoe voor zal gaan. Dan zal hij ze weer ontmoeten. Dat is mooi, hè? Het werk dat de Heer Jezus met de discipelen begonnen is. Dat maakt hij ook af. Zeggen we ook zo mooi in het fotum. Hè? Hij laat niet varen het werk van zijn handen. Dat is, gemeente, toch het vertroostende van dit Bijbelgedeelte. Dat de trouw van de Heer Jezus Christus aan zijn discipelen veel groter is dan zijn ontrouw, dan hun ontrouw jegens hem. En Paulus zal laten zeggen, als wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Die laatste zin vind ik zo mooi, hè? Hij kan zichzelf niet verloochenen. Hij wil het niet, maar hij kan het ook niet. Natuurlijk, we moeten die verloochening van Petrus niet minimaliseren. Het was heel ernstig wat er gebeurde. De Heer Jezus komt er in een pastoraal gesprek ook op terug. Hè? Hebt u mij lief? Maar we moeten evenmin de genade en de vergeving van de Heere God klein maken. Deze Petrus notabene werd in ere hersteld. En hij werd in de nog een jonge kerk als een leider en een rots. En ook nog een begripsvol pastor. Moet u de eerste Petrusbrief maar eens gaan lezen. Met heel veel invoelingsvermogen en met heel veel tact en met wijsheid spoort hij de christenen van Klein-Azië. Die leefden ook verstrooid, hè, hierheen en daarheen en daarheen. Die verstrooide christenen spoort hij aan om trouw te blijven aan de verhoogde Heer Jezus Christus. Het kan ook. Want de Geest, de Heilige Geest werkt. Dat is een mooi gegeven, dat is een goede boodschap voor ons. We kunnen ver weg raken. Ik ken u niet, natuurlijk. Maar misschien bent u wel ver weg geweest. Dat u zegt, ik ben mijn eigen weg gegaan. Ver weg van de Heere Jezus Christus. Ver weg ook van de kudde. Maar ik ben weer teruggekomen. En dan denk je misschien dat dat je eigen keuze is. Zeker het element van de eigen keuze speelt een rol. Maar daarachter zit toch wat anders. Dat de Heere Jezus Christus, de eerste weg, dat hij je niet losliet. Dat hij je terugbracht. Dat hij zich aandiende. Moeten we trouwens allemaal niet belijden dat wij zo af en toe de herder volkomen kwijt zijn. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. En ineens zit je daar in de kerk. Je hoort zijn stem weer. Hij neemt het woord. Onze stellige woorden vallen om. Maar zijn stellige woorden niet. En hij vindt ons waar wij zijn. Altijd gaat hij voorop. En zo brengt hij ons opnieuw tot zijn kudde. De schapen horen zijn stem. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, van Psalm 80. Psalm 80, daarvan de versen 5 en 11. Psalm 80, vers 5. Laat ons, o God der legermachten, niet vruchteloos op uw bijstand wachten, getrouwe herder. Breng ons weer, verlos ons, toon ons het lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht. En behoud ons, Heer der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. Dat zijn de versen 5 en 11 van Psalm 80. Laten wij samen danken en voorbeden doen. Heer onze God, barmhartige Vader in de Heer Jezus Christus. Wat zijn de psalmen mooie liederen. Het zijn eerbiedige gebeden die ons bij u brengen. We hebben gelezen, gezongen over hateren die tekeer kunnen gaan. Over afval die zich kan aandienen in ons leven. Maar dat onder ogen ziende komen wij bij u. Behoud ons, o Heere der legermachten. En we mogen klein worden voor u door te knielen. Onze afhankelijkheid uit te spreken. In de zekerheid dat uw vertroostend aangezicht meegaat. Uw aangezicht dat zo lieflijk is. We danken u, Heer Jezus Christus, dat deze woorden ten volle in u in vervulling zijn gegaan. Het zag er allemaal zo hopeloos uit wat die discipelenkring betreft. Maar u maakt een nieuw begin na Paas. En als de ten hemel gevarenen, als degene die zit aan de rechterhand van uw hemelse Vader, bent u nog aan de gang. Werkt u door uw geest. Brengt u mensen die in het duister leven tot uw licht. Brengt u mensen die van uw weg zijn afgedwaald weer terug. Mogen wij als uw heilige gemeente straks weggaan onder uw zegen. Zie op deze gemeente, Heere God, zie op de kerkenraad, zie op haar predikant. Wij bidden nu voor de generaties, voor de jeugd, voor de jonge mensen, voor de kinderen. Te geven dat zij in de plaats van de ouderen zullen willen staan. Bemoedig ons als wij morgen weer onze plek innemen. Misschien is dat een relatief veilige plek. Hebben we veel kerkelijk betrokken collega's, veel gelovige collega's. Misschien hebben we dat ook helemaal niet. En staan we er alleen voor op ons werk of op onze opleiding. Wilt u dan toch geven dat wij ons niet zullen schamen voor u. En soms zullen we ontdekken dat ineens ook deuren opengaan. Dat iemand ons vraagt, jij gaat toch naar de kerk, wat is dat dan eigenlijk? En dat we een goed woord van u mogen zeggen. Heere God, zo komen wij tot u aan het einde van deze dienst. We danken u voor deze zondag. We danken u voor de verkondiging van uw woord die door mocht gaan. We danken u ook voor het geschenk van nieuw leven dat u geschonken hebt aan jonge mensen. Wat is het toch mooi als je kinderen mag ontvangen uit uw hand. Je krijgt er ook wel een geweldige verantwoordelijkheid bij. Maar wij bidden u, wilt u geven dat zij in de weg van de opvoeding zullen kunnen laten zien hoe groot en belangrijk u voor hen bent. Heere God, zie op ons in uw ontferming en genade. Wees ons nabij in alles. Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. Psalm 79, de versen 4 en 7... is de slotzang. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven en zo zullen wij de schapen uwer weiden. Psalm 79, 4 en 7. Verheft ons uw harten tot God met u dragende de zegen des Heren die ik in zijn naam op u leg. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en is zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.